Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 84 het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle rampen vrijt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 84 vers 5. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen in het boek Numeri, daarvan hoofdstuk 27, de versen 12 tot en met 23. Dus de schriftlezing vanmiddag is Numeri 27, de versen 12 tot en met 23. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof, waarna we zingen van Psalm 119, vers 23. Dus na de geloofsbelijdenis 119. Vers 23.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Nummer 27 vanaf vers 12 tot en met het einde. Daarna zeide de Heere tot Mozes: klim op deze berg Abarim en zie dat land, het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb. Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volken verzameld worden, gij ook gelijk als uw broeder Aaron verzameld geworden is. Nadien gij lieden mijn mond wederspannig zijt geweest in de woestijn Zin, in de twisting der vergadering, om mij aan de wateren voor hun ogen te heiligen. Dat zijn de wateren van Meriba van Kades in de woestijn Zin. Toen sprak Mozes tot de Heere, zeggende: dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stellen over deze vergadering, die voor hun aangezicht uitga en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide en die hen inleide, opdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. Toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man, in wien de geest is, en leg uw hand op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen. En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te weten, de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, de priester, staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des Heeren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. En Mozes deed, gelijk als de Heere hem geboden had. Want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had.
Wij gaan zingen van de berijming van de 10 geboden en daarvan de versen 1, 2 en 9. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Dat is het eerste. We zingen ook het tweede: ik ben de Heer, uw God en Koning. En we zingen het negende: och, of wij uw geboden volbrachten. 1, 2 en 9 van de berijming van de 10 geboden. gemeente, onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest, wil ik vanmiddag u Gods woord preken uit nummerie 27. Als uitgangspunt lees ik u het middelste van vers 22. Vers 22, alleen deze woorden. Want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester. We vatten de tekst samen, Jozua voor de priester gesteld. We letten op twee gedachten. Eerst bij de opvolging van Mozes. Want dat is hier aan de orde. Mozes voorziet zijn einde en wijst de opvolger aan. En daarbij wordt Jozua voor de priester gesteld. Maar het is in de tweede plaats ook als heiliging door de Heere. Want Mozes mag dan wel omzien naar een opvolger. Maar God de Heere wil die opvolger voor zijn aangezicht zien en hem heiligen. We willen na de tussenzang met een woord van toepassing tot onszelf inkeren. Jozua voor de priester gesteld. Opvolging van Mozes, heiliging door de Heere. De eerste gedachte spreekt dus over opvolging. Matthew Henry merkt bij deze geschiedenis op. Afgunstige mensen houden niet van hun opvolgers. Maar Mozes was niet één van hen. Wij behoren ons te bekommeren om de volgende generatie in onze gebeden en in ons streven, opdat de godsdienst mag bloeien. Wat is dat treffend door Matthew Henry gezegd? Afgunstige mensen bekommeren zich niet om hun opvolgers. Nee, want die willen altijd zelf aan het roer blijven. Bijzonder is ook de link die Matthew Henry hier legt met de godsvrezen. De volgende generaties moeten in onze plaats komen. Dat zij ook in het spoor van Gods woord mogen gaan. Dan zal daar ook bij horen dat wij voor hen plaats maken. Gemeente, opvolging is een heel praktisch thema. Op allerlei manieren dient dat thema zich ook in de praktijk van ons leven bij ons aan. Ik heb zojuist horen lezen over de aanstaande mansledenvergadering, de tweetallen die de kerkraad heeft gesteld. Dat heeft met opvolging te maken. En soms mag je nog eens een termijn dienen en soms dan acht je de tijd gekomen om jezelf terug te trekken. Een dominee komt, een dominee gaat. Opvolging. Zo gaat het in de kerk. Maar als u in uw familie om u heen kijkt, eerst keek u naar opa en toen keek u naar vader, maar nu kijken uw kinderen, uw neven en uw nichten naar u. Opvolging. En misschien kijken we wel om u heen, naar uw eigen kinderen. Die fakkel van ware godsvrucht moet worden overgedragen. Bent u er ook mee bezig? Is het uw gebed? Ook al gaan uw kinderen misschien andere kanten op, maar toch. En in de samenleving natuurlijk. Er zou straks in de Tweede Kamer wel eens een stoelendans kunnen gaan geven die zijn weerga niet kent. Opvolging. Er zou heel veel over te zeggen zijn, maar we maken er geen politieke reden van. Het gaat om de bediening van Gods woord. En als het over opvolging gaat, dan wordt van ons allemaal gevraagd of u nu gemeenteraadslid bent, kandidaat voor de Tweede Kamer, dat u huisvrouw bent, of dat u achter het arbeidsproces staat, gepensioneerd, dat u ambtsdrager bent, maar dat wij opvolging en alles wat daarmee verband houdt betrekken op ons eigen leven en daarmee vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Een belangrijke vraag is natuurlijk altijd, wanneer is de tijd gekomen om je terug te trekken, om over te gaan dragen? Mozes ziet daarin een heel belangrijke aanwijzing in het feit dat hij nu gekomen is aan de grens, aan de oostgrens van het land Kanaan. En dat de Heere in het gebergte Abarim hem ook een zicht heeft gegeven op het beloofde land. U denkt natuurlijk aan de berg Nebo. Inderdaad, die ligt in dat gebergte Abarim. Dus daarom heeft Mozes voor zichzelf ook helemaal duidelijk dat dit nu de aanleiding is om naar opvolging uit te zien. De Heere geeft daar aanwijzingen voor en Mozes is daar volop op betrokken. Hoe innemend is het gebed dat Mozes hierover bidt? Ik wijs u op vers 16 en vers 17. Dat de Heere, de God der geesten uit alle vlees en man stellen over deze vergadering die voor hen uitga en voor hun aangezicht inga. Die hen uitleiden en inleiden, omdat de vergadering des Heeren niet zij als schapen die geen herder hebben. En daar ziet u dat Mozes de man is met het hart op de rechte plaats. Het gaat hem niet om zijn leiderschap, al heeft hij dat 40 jaar mogen doen. En hij begrijpt zeer wel dat zijn roeping van zoveel jaar geleden nu om opvolging vraagt. Want het gaat om dat volk. En het volk heeft een jongere man nodig. Het gaat om dat volk, dat dat volk niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Wij gebruiken dat nog wel eens voor een gemeente die vakant is. Alhoewel de gemeente Portugal een herinneringsboek uitbracht bij een jubileum met als titel, laten we zeggen 50-jarig bestaan, 50 jaar vakant, maar niet zonder herder. Prachtig gevonden, vindt u niet? Vakant, maar niet zonder herder, nee, de opperste herder der schapen. Om op hem te wijzen, maar daar gaat het dan ook om en dat is Mozes betrokkenheid. Hij zoekt ook een ambtsdrager die in naam van die opperherder het opzicht over de kudde zal bedienen. Een gemeente met dit gebed bidt Mozes woorden die later door Jezus zelf zo worden overgenomen in Markus 6 vers 34. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. Dus dat Mozes dit zo bidt, dat brengt hem over de eeuwen heen in gemeenschap met Christus, die immers de grote herder is. O, hoe zalig is het om te mogen bidden. In een eenparig gebed met de Heere Jezus. Om zo de last, de nood, de zorg van de kerk, van het volk te mogen opdragen aan de troon van de genade. En om opvolging te beleven in dat licht. De gemeente, mag ik u zo ook opwekken tot voorbeden. Voor de ambtsdragers. Voor de ambtsdragerverkiezingen in uw midden, tot voorbeden voor de verkiezingen van komende woensdag, tot voorbeden voor de kerk, voor het volk, schapen zonder herder, de God der geesten van alle vlees een man stellen en dan dat die grote herder der schapen zijn aangezicht tonen. En zijn bediening zal heerlijk maken. Misschien heb u wel een bedrijf waar ook opvolging nodig is. Misschien denkt u nu wel aan uw familie. Neem dan dit gebed ter harte. Wat u ook neerdrukt, dat dat het zal zijn waar u om verlegen bent. Dat de Heere zo zijn gunst en zijn leiding zal tonen. Het is duidelijk dat Mozes Jozua moet aanstellen. Dat staat in vers 18 en volgende. En eigenlijk is het ook wel heel voor de hand liggend dat Jozua naar voren komt. Soms dan verbaas je je dat iemand gekandideerd wordt en gekozen. En soms ligt het ook helemaal in de lijn der verwachtingen. De Heer is vrij in zijn leiding. Ze zeiden vroeger wel, de Heer vindt bekwaam of hij maakt bekwaam. Bij sommigen is daar van tevoren een weg van voorbereiding aan vooraf gegaan. En bij anderen is het dat ze meer gaandeweg nog zullen leren. Jozua heeft al zoveel meegemaakt. In de strijd tegen Amalek was Jozua de aanvoerder. Dat was die strijd, weet u nog, toen Mozes bad en Aaron en Hur hem ondersteunden. Toen al, dat was 1 jaar na de uittocht uit Egypte, dus dat is nu 39 jaar geleden, toen al was Jozua aanvoerder. En ik noem ook het getuigenis van Jozua samen met Caleb na het verspieden, nu 38 jaar geleden. Toen heeft Jozua zich ook al zo gunstig onderscheiden dat hij een goed getuigenis voortbracht van het land Kanaan. En nu mag deze Jozua Mozes gaan opvolgen. God wijst hem aan. En zo kunnen er ook vandaag de dag allerlei manieren zijn waarop iemand wordt aangewezen. En als wij een ambtsdragersbevestiging hebben, dan vindt die ambtsdragersbevestiging openlijk plaats. Dan zegt iemand ja op de hem gestelde vragen. Hij zweert daarmee als het ware een eed en hij wordt openlijk voor het aanzien van heel de gemeente bevestigd. Maar in het formulier staat zo'n zinnetje, of ge bekend dat ge wettig van Gods gemeente en mitsdien door God zelf geroepen zijt. Dat je dat bekent, dat je dat in je hart gevoelt. Dus er zit ook een persoonlijke kant aan. Namelijk Gods leiding in die weg te erkennen. Dat in je hart te gevoelen, dat te belijden, te erkennen, maar dat ook te beleven in afhankelijkheid voor Gods aangezicht. En wat uw weg ook is in uw leven, waar u ook toe geroepen wordt, dat kan voor iedereen verschillend zijn, maar dat is zo belangrijk. Dat je niet alleen de erkenning vindt bij de mensen om je heen, maar dat er ook een innerlijke overtuiging is. Dit is Gods weg, dit is Gods taak. Het ambt dat hij mij oplegt. We zullen in de toepassing daar wel nader op ingaan. Maar nu nog die openlijke bevestiging. Er wordt uitvoerig beschreven wat er allemaal moet gebeuren om Jozua tot opvolger van Mozes aan te stellen. Dat is openlijk voor het volk gebeurd. De hoge priester neemt daar een grote plaats bij in. Hij moet verschijnen voor het aangezicht van de hoge priester. Met het volk dus daaromheen als een getuige. En dan moet Jozua daar voor het aangezicht van de hoge priester het ambt opgelegd krijgen. Zodat hij officieel beëdigd wordt en aangesteld en dat heel het volk het ziet en iedereen het hoort en weet. Jozua is wettig de opvolger van Mozes. Het wordt hier uitvoerig uit de doeken gedaan hoe dat moet gebeuren. Matthew Henry merkt daarbij op dat Mozes op deze manier de opvolging van hemzelf moest veiligstellen. Dat is een opmerkelijke uitdrukking, vindt u niet? De opvolging veiligstellen. Als God dat wil, dan gebeurt dat toch? En als Jozua toch eenmaal voor het gezicht van de hoge priester is verschenen, dan zullen de mensen dat toch wel accepteren. Waarom moet je nou een opvolging veiligstellen? Gemeente, u weet net zo goed dat tijden van opvolging ook tijden kunnen zijn van bijzondere spanning, druk. Denk maar aan het politieke krachtenveld, tijd van opvolging, vorige regering, nieuwe regering. Dat heeft iets onrustigs in zich. Waar gaat het naartoe? Zo kan het ook in de kerk zijn, of in een bedrijf. Maar ook in uw persoonlijk leven. Als opvolging zich aandient, dat de vorst der duisternis zich aandient. Om alles overhoop te halen. En om er eens flink aan te trekken, of dat nu wel van God is, of van uzelf. En of je dat nu wel aan kunt en of je straks niet zult zijn tot een eer, een oneer en een schande voor God. Daarom opvolging veilig stellen. Bijzonder is dat Mozes hem dus voor het aangezicht van de priester moet brengen en zijn hand op hem moet leggen. Handoplegging doen wij ook als een dienaar des woords voor het eerst bevestigd wordt. Als kandidaat in de heilige dienst gesteld. De De predikanten die dan deelnemen aan de handoplegging, die leggen de hand op het hoofd en spreken een Bijbelwoord als zegen uit over dezegene. Handoplegging kan ook overdrachtelijk zijn, met het uitspreken van de zegen, weer op afstand. En met dat opleggen van de handen krijgt Jozua de volmacht van Mozes. Maar niet alleen de volmacht, ook de bekwaammaking, de gaven die Mozes had. En dat heeft het volk ook zo erkend, want in Deuteronomium 34 vers 9 staat, Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Was onze eerste gedachte, gemeente, over opvolging van Mozes. Zo moest dus Jozua voor de priester worden gesteld. Maar dat moest in de tweede plaats ook als heiliging door de Heere. Deze priester, Eleazar, was hoge priester. Zoon van Aaron. Hij was de derde zoon van Aaron, want de twee oudere broers van hem, Nadab en Abihu, waren gestorven. Die hadden eerder het ambt bekleed, maar die waren met onheilig vuur in het heiligdom gekomen. Er mocht in het heilige der heiligen alleen vuur komen dat van het brandofferaltaar afkomstig was. En kennelijk is daar iets niet goed gegaan. En kennelijk heeft de Heere dat die twee broers zo zwaar aangerekend, dat ze dat met hun leven moesten boeten. Het tekent ook direct de heiligheid van God. Wie zal God zien en leven? We hebben gezongen uit de berijming van de 10 geboden. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Jozua wordt leidsman, maar hij moet wel beseffen dat hij staat voor het aangezicht van de heilige God. Gemeente, dat is voor Jozua belangrijk, dat is voor ambtsdragers belangrijk, dat is belangrijk voor politici. Maar dat is ook belangrijk als je verpleegkundige bent, in het ziekenhuis. Of onderwijzeres op school. Of moeder in je gezin. Of manager in je bedrijf. Dat je de heiligheid van God beseft en daar wat van beleeft. Mag ik dat onder uw aandacht brengen? De heiligheid van God is geweken uit ons volksleven. Ik kwam net langs de achterkant van Paleis Noordeinde. En daar in die straatjes allemaal winkelend publiek. En dan schiet het zo door mijn hoofd. Als ik nou aan deze mensen zou gaan vragen. Wat zegt de Bijbel u? Wat zegt God u? Ik denk dat de meeste mensen de schouders ophalen. En als ze al iets weten van God, dan is God voor hen niet heilig. En ook onder de christenen, ik moet het eerlijk maar zeggen, ook onder de christenen wordt er soms zo onheilig over God en zijn woord gesproken. Daarin hebben wij wat te bewaren. Dat is een schat van onze voorgeslachten ons overgedragen, namelijk dat diepe ontzag voor die eeuwige majesteit van God. En daarin moeten we tegen de cultuur in, want dat leren uw kinderen niet op straat. Dat zullen ze van ons moeten leren, dat God heilig is. Een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Eeuwig volmaakt in de hemel. En wij zijn hier op aarde maar een poosje. 70, zo we zeer sterk zijn. 80 jaar. En nu moet Jozua voor die heilige priester komen. En dat is gelijk alweer zo'n les, gemeente. Je kunt niet voor God verschijnen dan alleen door de priester. Ik begreep uit de consistorie dat het vanmorgen over het offer van Christus is gegaan. Alleen om hem. En buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Ja, zeg u, daar ben ik het mee eens. Maar is het ook uw beleving? Weet u daarvan? Dat de Heilige Wet zo in je leven is ingescherpt en door de Heilige Geest gebruikt om u af te snijden van alles wat geen God en geen Christus is. Dat je het ook echt over hebt gehouden als je laatste noodkreet: geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. O hem te ontvangen als mijn priester, die met zijn gerechtigheid mijn schuld voor God verzoent, die met zijn heiligheid mij bekleedt, die met zijn voorbeden tussentreedt bij de Vader. Jozua verschijnt voor de hoge priester. Een gemeente bijzonder aan het verschijnen voor de hoge priester is dat genoemd wordt in vers 28, vers 21, de wijze van Urim. Dus kennelijk stond die hoge priester daar niet zomaar, maar was daar iets aan verbonden. Als de hoge priester zijn hogepriesterlijk gewaad droeg, dan droeg hij de borstlap met daarop die edelstenen, 12 in getal, voorstellende de 12 geslachten van Israël. Maar nu gaat het om de Urim. Over de Urim kunt u lezen in Exodus 28 vers 30. Urim en Thummim, zo worden ze altijd samen genoemd. We mogen ervan uitgaan dat met Urim en Thummim wordt bedoeld twee knopjes op de schouderbanden van de efod. En altijd als van die borstlap de Urim en de Thummim wordt bedoeld, dan wordt die efod genoemd. En dan gaat het altijd om situaties waarin om raad gevraagd wordt. Dan is er een moeilijke kwestie en dan vraagt de leidsman aan God om antwoord. Ja of nee. Achtervolgen of niet achtervolgen. Aanvallen of niet aanvallen. Om raad vragen. Sommigen zeggen dat die knopjes losgemaakt konden worden tot een soort van dobbelstenen en dat dan bij wijze van het lot bepaald kon worden wat iemand moest doen. Maar als u het Hebreeuws op u in laat werken, dan hoort u in Urim en Thummim de woorden lichten en waarheden. Met iets andere woorden zingen wij dat in Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Licht en waarheid, dat is niet afhankelijk van dobbelstenen. Licht en waarheid, dat is de leiding van de Heilige Geest. En ik geloof dat dat een goede uitleg is van die Urim en de Thummim. En zo moet Jozua dus voor de hoge priester komen, dat hij door middel van die hoge priester zicht mag krijgen op Gods raad en op Gods leiding, om zo de weg van de Heere te kennen en die te mogen volgen. Ja, van de hoge priester. U zult zeggen van de hoge priester. Maar Jozua was toch zelf een man die vol was van de Heilige Geest? Moest hij dan nog wel die hoge priester daarvoor benutten? Ja, zegt een van de verklaarders, want hij was wel vol van de Heilige Geest, maar mocht niets doen buiten Gods raad. Die Urim en die Thummim, die moeten duidelijk maken wat Gods welbehagen is. Hoe hij het heeft besloten. Tot eer van zijn naam en tot welzijn van zijn volk. En daarom de Urim en de Thummim, dat de Heilige Geest daar licht over zal geven en zo de weg zal wijzen in de praktijk van het leven. Maar dan ook door de hoge priester. Want Christus is de borg. Hij heeft in zijn lijden en sterven de eer van zijn vader bedoeld, de deugden van zijn vader verheerlijkt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Hoort u dat? Door hoge priester Christus gaat het voort. Zal Gods welbehagen worden volvoerd. En om Christus wil mag zo'n leidsman als Jozua Gods weg verstaan. Om Christus wil mag hij zelf worden gebruikt als een leidsman voor het volk om de raad en wil van God aangaande onze verlossing bekend te maken. Heiliging door de Heere. De Heere bindt Jozua dus bij zijn nieuwe ambt aan zijn alwijs Gods bestuur. Aan zijn eeuwige raad. Hij bindt Jozua dus aan de ambtelijke bediening van Christus, de meerdere hoge priester, die nu gezeten is aan zijn vaders rechterhand. Heiliging door de Heere. Wat hebben we het nodig, gemeente, om zo van de zonde af te staan, om zo tot de hoge priester te worden geroepen. Om zo voor die heilige majesteit van God te verschijnen. En die oproep, die doe ik ook vanmiddag uitgaan. Het is nu zondag, morgen is het maandag. Het gewone leven gaat zich dan weer hervatten, maar u staat voor het aangezicht van de heilige God. En u hebt een priester nodig, anders kan je voor God niet bestaan. Bekering is nodig dat u de zonde loslaat. En dat niet alleen uiterlijk, dat roddelpraatje stopt. Die ene site op internet niet meer bezoekt. Niet alleen uiterlijk, maar de zonde ook doden in uw hart. Ja, zelfs uw oude natuur dood om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Die priester is nodig voor heiliging, bekering en geloof. Want wat zal ik doden? Wat zal ik aan zonde verlaten en haten zonder de geloofskracht van Christus? O, dat is de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Om in al het geloven en in al het bekeren een mens alleen maar armer te maken en schuldiger en behoeftiger. Echt waar hoor, gemeente, je wordt niet al maar een betere christen, al maar geloviger en al maar heiliger. Als dat bij u zo is, dan vrees ik dat u het nog eens ernstig moet onderzoeken, of het wel waar is in uw leven. Een waar christen wordt armer in zichzelf en schuldiger. Onheiliger in eigen waarneming, onverbeterlijker ten opzichte van de maat van Gods heilige wet. Een waar christen wordt een armer bedelaar, die steeds minder aan waardigheden en gestalten voor God kan inbrengen, voor wie het wonder steeds groter wordt als God in genade naar hem omziet. O, die hoge priester, die hunkering naar hem, honger en dorst naar gerechtigheid. Wij worden christenen genoemd. Ja, maar als Christus in uw leven niet noodzakelijk is en niet gepast en niet dierbaar, waarom heet u dan christen? Dan bent u een naam christen. Dan geurt de liefde en de kracht van zijn genade niet uit uw leven. Dan hebt ge de naam dat geleefd, maar dan zijt ge dood. voor die hoge priester te worden gesteld. Door zijn offer. Door zijn licht en waarheid te worden geleid. De weg van God te mogen verstaan. Die te bewandelen, daarna te handelen. Gemeente, we komen toe aan een woord van toepassing. Dat willen we uitspreken, maar dan gaan we eerst nog zingen. 132, vers 5 en vers 6. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan. En bidden voor zijn voetbank aan. Dat is het vijfde. We zingen ook het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters, met gerechtigheid. Zei ik. Zoals u wel hebt gemerkt, hebben we ook bij de verklaring van de tekst al wel de nodige lijnen getrokken naar het leven van vandaag, naar het persoonlijke leven. Over opvolging gesproken, over het heilige aangezicht van God gesproken, over de noodzaak van een priester. Jozua werd dan wel leidsman van het volk, maar ik heb de ambtsdragers genoemd. Ik heb gewezen op de aanstaande verkiezingen, op opvolging in onze familiepraktijk, maar ook op het gewone leven in uw huis en in uw beroep. Leven voor Gods aangezicht, die priester nodig hebt. Urim en de Tumim, uw wil geschieden, dat je in Gods weg mag gaan. Bij woord van toepassing zouden we graag ook iets nog nader willen ingaan op dat geestelijke. Wat betekent dat nou als je zo voor de hoge priester wordt gebracht? Wat doet dat met een mens persoonlijk? Nou zegt u, daar staat niks over in nummerie 27, dus dan zijn we gauw klaar. Er wordt alleen maar beschreven dat Jozua dat heeft gedaan voor de hoge priester gesteld en daarmee is die bevestigd als opvolger van Mozes en daarmee is het klaar. U hebt gelijk. Maar ook ten aanzien van de toepassing mogen we schrift met schrift vergelijken. En dan zal de ene passage in de schrift de andere verduidelijken en aanvullen. Weet u nog een omstandigheid dat iemand naar de efod had gevraagd? Ja, zegt iemand, dat was toch bij David. Toen hij op de puinhopen van Ziklag zat. Abiathar was toen hoge priester. Breng mij de efod. En toen kwam die hoge priester. Toen heeft die hoge priester die efod getoond aan David. En toen ontving David duidelijkheid dat hij die Amalekieten moest najagen. Dus het antwoord was toen ja, jaag hen na. Maar daar in die geschiedenis wordt duidelijk wat het betekent als iemand persoonlijk voor de hoge priester wordt gebracht. En door die efod, de Urim en de Tumim, gemeenschap mag oefenen door het ware geloof. Want wat staat daar van David? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Zo zou ik nu dan tot besluit van deze preek nogmaals naar Jozua willen wijzen, als hij geplaatst wordt voor het aangezicht van Eleazar, de priester. De gemeente, nu is het dus om Christus wil dat God zijn raad, zijn welbehagen, openlegt. Ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Dat ik u zal geven het einde en de verwachting. Dat is licht en waarheid. Dat is als God zijn vaderhart opent en zijn kind daarin mag zien hoe heerlijk Gods genade voor hem is bereid. Ja, maar dat zal alleen gaan door het werk van de hoge priester. Dat zal alleen gaan door de leiding van de Heilige Geest. Gemeente, nu is het dus dat ik u dat mag aanwijzen. En dan zou u kunnen zeggen, ja, dat is wel gelijk heel hoog. Dat zijn toch nou niet de vragen waar de meeste christenen elke dag mee bezig zijn, om de raad en wil van God aangaande hun verlossing te mogen weten. Ja, dat zou wel eens waar kunnen zijn dat veel christenen daar niet mee bezig zijn, maar dat tekent misschien ook wel de oppervlakkigheid van het huidige christendom. Je zal toch met God verzoend moeten worden? Dan is dat toch je eerste vraag. Heere, hoe denkt u over mij? Wat is het nodig dat ons oog geopend wordt voor Christus? Voor zijn noodzaak, voor zijn gepastheid, voor zijn dierbaarheid, voor zijn gewilligheid. Maar hoe nodig is het ook om steeds weer en steeds meer hem te benodigen. Er is zoveel in Christus te vinden. Hij is zo'n volkomen zaligmaker. O, zegt u, maar nu word ik weer beproefd. Het lijkt wel alsof ik weer bij nul moet beginnen. Het lijkt wel alsof ik nog meer schuld heb dan ik eerder al heb moeten ontdekken. Wat kunnen er al wederwaardigheden zijn en beproevingen? Wat gaat het vaak van op en neer? Mag ik het u aanbevelen? Zoek nu eens zo tot Christus te naderen. Om u de raad en wil van God bekend te maken. Om die ontferming van de Vader te mogen bekennen. In het zenden van zijn Zoon. Om de vrede met God te mogen proeven. Om de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat zijn onderscheiden zaken. Ik begrijp het wel dat u zegt, daar begint het niet mee. En daar hoor ik ook niet zoveel over. Nee, maar laten wij dat wel blijven benoemen. Want dat is het. Wat Christus ontsluit, een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, om geholpen te worden, te bekwamer tijd. Het begin van de bekering. Als het geloof nog zo pril is, dan is er weinig kennis. En als er weinig kennis is, dan is er ook vaak weinig troost. Maar naarmate de ware gelovigen hun roeping en verkiezing mogen vastmaken, in een godzalige wandel, naar de mate waarin zij Christus kennen, als profeet, priester en koning, naar de mate waarin ze ook gebruik mogen maken van zijn borgwerk, naar die mate komt hun weg des te duidelijker en des te vaster te liggen. Daarom is de weg van de bekering ook een stervensweg aan mezelf. Om het leven te zoeken en te vinden in Hem. Mag ik achter u aandringen, gemeente? Bekering is nodig en het ware geloof, maar ook om op te wassen in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat de Jozua een beetje volgen mag. Als die voor de hoge priester wordt gesteld. Ja, zegt iemand, maar het blijft me toch wel een beetje bij dat dat wel een heel bijzondere gang is in het leven. Vroeger hoorde je daar misschien ook wel meer van dan nu. Dan hadden ze het over doorgeleide christenen. Maar moet dat nu altijd zo en is dat ook niet iets te bijzonder? Gemeente, inderdaad, zo wordt een christen doorgeleid. Gelukkig maar dat God niet stopt na de eerste bekering, maar dat hij doorwerkt, verder leidt. En ik begrijp het wel dat je jezelf eigenlijk zo gauw niet in de schaduw wilt stellen van die grote. Van die geoefende christenen die ook hier in de Haag en Scheveningen zijn geweest. Maar we geloven toch dat de Heer niet veranderd is en dat Hij dezelfde is gebleven. Zouden er dan ook vandaag niet kunnen zijn. Die even dierbaar geloof ontvangen hebbende ook zulke geloofsoefeningen mogen kennen om in hun Heer en Heiland de goedheid van God zijn gunst en vrede te mogen ervaren aan hun ziel. Nee, gemeente, ik wil de lat niet hoog leggen. Maar met u een herinnering delen aan een broeder ouderling die ik gekend heb. Aan wie ik me zeer verbonden heb gevoeld. En die eigenlijk altijd, om zo te zeggen, een bekommerde is gebleven. Andere ambtsbroeders die konden spreken over hoe Christus aan hun ziel was geopenbaard. Die konden spreken over afsnijding aan het heilig recht van God. En die konden vertellen hoe ze vrijgesproken waren. En mochten delen in de vrede met God de Vader. En dan zweeg hij altijd. Dan zei hij niks. En hij sprak over die broeders met respect. Maar als hij wat zei, dan proefde hij ook altijd dat hij dacht, maar daar kom ik nooit aan. Als ik hem hoorde spreken, was het meest vanuit het gemis. Met honger en met dorst in zijn hart. Of de Heer het maar wou geven. Zo'n arm en biddend leven, let erop, is vaak wel heel vruchtbaar. En toen werd er een keer een preek gelezen. Toen kwamen we terug in de kerkenraadskamer. En toen ging deze broeder verder preken. Zomaar, zittend op zijn stoel aan de consistorietafel. Weet u wat de preektekst was? De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met goede tierenheid. En toen ging die broeder vertellen. Dat dat woord wel eens zo'n kracht op zijn hart gedaan had. Toen ging hij vertellen. Want die koorden van goede tierenheid waarmee hij was losgetrokken uit de wereld. Hij had er middenin gezeten. Als bouwvakker in Amsterdam gewerkt. En hij kende alle duisternis van de grote stad. Maar de Heer was hem te sterk geworden. Hij kon tegen die liefde niet meer op. En toen had hij de zonde de deur uit gedaan. En toen had hij zijn hart gereformeerd. Maar toen moest hij gereformeerd worden. Toen had hij Christus nodig gekregen als zijn zaligmaker. Oh, wat heeft hij naar hem gehongerd en gedorst. Wat heeft hij zijn borgwerk hoog geacht. Eén druppeltje van dat bloed. Daar sprak hij dan vaak zo over. Als ik maar één druppeltje krijg, dan is het al genoeg. Maar hij bleef er zo vaak voor staan. Dan durfde hij het niet te eigenen, dan was het te groot voor hem. Maar toch, oh dat wist hij. Dat wist hij, de Heere was hem verschenen van verre tijden. Zijn eeuwige liefde had hij bekendgemaakt aan zijn ziel. Ja, zo zal toch ook een bekommerde. Eén die meestentijds van verre staat, om Christus wil. Mogen roemen in vrije genade alleen. Als God zijn vaderhart ontsluit, als die dierbare liefde van de drie enigen de ziel vervult, als de Heilige Geest er getuigenis aan geeft, ziet u Jozua staan voor de Urim en de Tumim. Om zo Gods raad te weten, ja dat was voor het welzijn van het volk, maar ik geloof dat zo'n man als Jozua daar ook voor zijn persoonlijk leven in mocht delen. Zoals David later bij Ziklag. En u. En jij. Gemeente, je zal alleen gelukkig zijn. Als je God tot je deel mag hebben. En als dan morgen weer maandag is. Als er weer een week op ons afkomt met van alles en nog wat. Ik gun u geen rust. Voordat je de genade van de Heere Jezus Christus mag kennen. En om Christus wil. Vrede hebt gevonden. Met God. Die hoge priester die is vanmiddag niet in ons midden. En die gouden borstlap die heeft afgedaan. Die Urim en die Tumim die zijn niet meer nodig. Maar wij prediken u Christus. De wijsheid van God. En in hem is het leven, is de gerechtigheid en de vrede met God. Wie bent u? Waar woont u? Hoe oud bent u? Hoe lang leeft u al zonder God? Hoe lang gaat u al door zonder Christus? Mogen we achter u aandringen? Val toch deze koning te voet. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Heb toch geen rust voor je mag delen in zijn borgwerk. Voor hij dat ook aan u bekend heeft gemaakt, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan mag ik achter u aandringen, u die wel eens iets gezien hebt van de rijkdom van de zaligmaker, om nu ook nader daarin te worden onderwezen en door hem te worden gebracht, de vrede met God. Dat hij zijn eeuwige vrede gedachten nu openbaart, hij zal me leiden door zijn raad. En mij hiertoe door hem bereid opnemen in zijn heerlijkheid. Kom, u allen die de verschijning van onze Heere Jezus Christus hebt liefgekregen. U allen die weet wat het is om zo'n hoge priester nodig te hebben. U allen die het weet wat het is om te hunkeren naar de vrede met God. Om naar zijn welbehagen, zijn vaderhart ontsloten te zien. Hier is de hoge priester. Hij heeft zijn priesterwerk volbracht en in zijn bloed is de toegang geopend en door zijn geest verzegelt hij het aan de harten. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Zo is hoge priester Christus, de waardige opvolger van Eleazar uit onze tekst. En dat wij nu zo met Jozua, al is het op afstand, al is het dan in deze hele andere tijd, maar toch iets van het geheim zouden mogen verstaan. Om voor het aangezicht van de hoge priester te worden gesteld. Zo zal het zijn. Tot eer van God. Tot troost voor onze ziel. Maar zo zullen we ook kunnen zijn. Een ware christen. Die bekent het verborgen leven met God. En die in zijn levenswandel daar iets van mag vertonen. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, heb dank dat uw woord mocht klinken. Wilt u er de naprediker van zijn? Tekort vervullen, het zondige verzoenen. Ons leiden naar onze woning. Het verdere van deze dag doen doorbrengen in uw dienst. Dat u Christus verheerlijken. En geven dat uw genade en vrede mag worden ondervonden. Tot roem van vrije gunst alleen. Breid zo uw vleugel over ons uit. Wil ons horen om Jezus wil. Amen. 138e tweede vers zingen wij tot slot. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138 vers 2. Gemeente, ontvangt nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.